Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Oké, komt-ie.
Jo.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 101 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft. En geeft aflevering 100, Geert-Jan, laat me nog niet los, ik heb ervan genoten. Een aanrader van wie hem nog niet heeft geluisterd, ik ga niet verklappen waarover het gaat. Deze aflevering hebben we het over Centraal-Azië en de opmars van de Taliban in Afghanistan.
Gaan we helemaal naar de rand van onze regio, ja. Hoewel Vladivostok is nog een heel eind verder natuurlijk. De Taliban die verovert het ene grondgebied na het andere in Afghanistan. Ook in het noorden bij de grens met Tajikistan, Oezbekistan, Turkmenistan. En hoe kijken deze landen aan tegen de opmars van die Taliban? Welke rol spelen we? Welke rol spelen zij? Nou, wat opvalt is de rol van Oezbekistan. Dus die gaat de revue passeren.
Ja, zeker. Zo dadelijk ook een kort rondje nieuws uit de regio met mogelijk opnieuw parlementsverkiezingen in Bulgarije. Dat zou daar de derde keer van het jaar betekenen. En verder een schok als ik Geert-Jans Twitterfeed gisteren begreep in de Poolse politiek.
En gisteren is welke dag?
Dinsdag 10 augustus.
Kijk, kan zomaar weer anders zijn. Ja,
moet ik opletten op die dagen.
We eindigen natuurlijk met een mop van onze Joost.
En je weet het inmiddels, alles in oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn, zelfs na 100 afleveringen, en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @perestroikast. Of mail ons, dat doen wij ook. En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter @perestroikast of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook.
Mijn naam is Floris Akkerman.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroikast. Je hoort het misschien al vlak voor ons intro. Wat geritsel van kranten. Geert-Jan zit hier met Oostenrijkse kranten voor zijn neus. Ja. Hij was afgelopen week op een trip in Oostenrijk. En ik vroeg me eigenlijk in eerste instantie af. Het Habsburgse Rijk Oostenrijk-Hongarije met tentakels tot in Oekraïne en Slovenië. Zie je daar nog wat van terug, van die band met die regio? Of wil je het liever over iets anders hebben?
Ik kan het over een heleboel dingen met je hebben.
Ja, dat geloof ik graag.
Je hoort het op straat. Het scheelt natuurlijk dat ik was een paar dagen in Wenen. Dat het massatoerisme Wenen nog niet helemaal weer heeft bereikt. Dus je hebt relatief weinig groepen Aziaten om je heen. En je hoort natuurlijk veel Europese talen. En dat is omdat er natuurlijk andere toeristen zijn. Maar ook omdat Wenen en Oostenrijk, dat is echt een plek waar, dat is Centraal-Europa, daar komt alles samen. En daar wonen en werken zo ongelooflijk veel mensen die hun wortels hebben elders in Centraal-Europa, Zuidoost-Europa, Oost-Europa. Inderdaad, het Habsburgse Rijk. En toevallig deze week ook een gesprek dat ik heb met Caroline de Gruyter, die het boek Beter Wordt Het Niet heeft geschreven. Een reis door het Habsburgse Rijk en de Europese Unie. Nou, dat gesprek kun je beluisteren in de Europa-podcast. Ik maak er maar even reclame voor.
Maar
ze heeft dus ook een kaart aan de binnenkant van het boek. Het Habsburgse Rijk rond 1900. En dan zie je daar zoveel landen en talen en grenzen. Dat is de helft van de Europese Unie. Als je kijkt naar verschillende talen, nationaliteiten. Daar komt alles in samen natuurlijk. Ik geloof ongeveer 10 of 11 talen die nu ook officieel onderdeel zijn van de Europese Unie. Alleen Oekraïens dan denk ik niet en Servisch niet. Hoewel Servo-Kroatisch natuurlijk wel weer een variant is. Ja, en dat hoor je dus vooral. En dat hoor je ook in de verhalen. En het is echt een scharnierpunt. En je ziet het in de krant, hè?
Ja, want daar is er meer aandacht voor die regio?
Ja, kijk.
Hoe zie je het terug in de kranten?
Nou, niet per se het Habsburgse Rijk. Kijk, het is natuurlijk, ik heb in Wenen niet deze keer alles rondom Sissi en Schönbrunn en Grandeur bekeken.
Nee, daarvoor moet je in Zandvoort zijn voor Sissi. Ga verder.
Wat is daar?
Ja, die is daar geweest.
Welke?
Ja,
die Egyptische
keizerin Sissi.
Keizerin Sissi is in Zandvoort geweest.
Ja, ja,
Waarom? Vertel me alles daarvan. Mijn waarde Floris.
Kom nog wel eens. Een standbeeld van haar. Zij bezocht Zandvoort als ze hier werd behandeld voor al haar reuma. En was ze eerst in Amsterdam. En dan ging ze met de trein of wat dan ook naar Zandvoort. En dan bleef ze een paar dagen. En dan ging ze kilometers lang wandelen, paardrijden. En ja, het was voor haar een soort kuuroord.
Ging ze ook een visje halen?
Vast wel, ja.
Ja.
Maar goed, even terug naar het hoofd onderwerp.
Ja, kijk, wat je dan tegenkomt in de Oostenrijkse kranten, en dat vind ik heel interessant, is allereerst, want daar gaan we het straks over hebben, Afghanistan. Heel veel Afghanistan. Mm-hmm. Dat thema dat speelt daar eigenlijk al langer dan in de Nederlandse media. Dus de kranten van afgelopen weekend, zaterdag, zondag, maandag, allemaal voorpagina Afghanistan, vol met commentaren. Maar ook kwam ik interviews tegen, bijvoorbeeld met de Russische ambassadeur in Oostenrijk. Mm-hmm. Een oude KGB-vriend ook van Poetin. Mm-hmm. Dat zal je niet verbazen. En hier die presse am Sonntag. Dan eerst voor pagina Afghanistan. Ja. Abschieben bis zur Schmerzgrenze. Dat gaat natuurlijk over de asielstop wel of niet.
Waar ja, Oostenrijk... Oostenrijk is natuurlijk in de frontlinie bedoel je dan. Vandaar die extra aandacht.
In de frontlinie?
Ja, het is natuurlijk wel een land dat als die vluchtelingen komen... van die kant het eerst opvangt.
Ja, maar frontlinie vind ik weer ongelukkig
gekozen.
Wil je al die arme mensen weer wegzetten?
Dat zeg ik niet.
Nee, maar dat maar insinueer je met het woord frontlinie.
Oh, nou, neem het kwalijk voor iedereen.
Ja, goed zo.
Die vluchtelingen een warm hart toedragen.
Zullen we het maar hebben over pagina 4? Want, oké, nou, Afghanistan gaan we het over hebben. En dan pak ik zowel even die sfeer erin mee. Hier, pagina 4. Ik vind het nog steeds de foto van het jaar. Met de tekst, das brutale Ende des Sommers von Belarus. Mm-hmm. Ja, en dit is de foto van Poetin en Lukashenko samen op een jacht in de Zwarte Zee. Foto van een paar weken geleden, waarbij ze echt een shoot hadden. Waarbij ze Leonardo DiCaprio en Kate Winslet overtroffen qua romantiek. En,
het spat er vanaf.
Een enorme analyse weer over Belarus, Wit-Rusland. En daarnaast op pagina 5 ook weer een interview... over de buitenlandpolitiek van Oostenrijk met betrekking tot Belarus.
Polen daar staan nog, de achterkant.
Oh ja, pagina 8, dat gaat dan weer over Kaczynski en PiS... die dan ten strijde trekken tegen de rechtsstaat. Maar goed, dat is op zich een bericht dat ook nog wel in de Nederlandse kranten belandt. Mm-hmm. Maar je merkt gewoon aan alles dat in Oostenrijk... alles op de agenda staat, alles wordt besproken. Dat het echt het hart van Europa is. En dat is voor onze regio ook heel interessant om verder te analyseren. En daarom kan ik op zich dat boek van Caroline de Gruyter ook wel aanraden. Omdat je dan ook doorhebt, Oostenrijk was de aanvoerder van het Habsburgse Rijk. Mm-hmm. Maar alle andere leden, op een beetje Triest na, zitten in onze regio. In de regio van de Perestroikast. En
ja, het is een aflevering waard eigenlijk. De rol van Oostenrijk nu nog in Oost- en Centraal-Europa.
Absoluut, ja. Dat is zeker waar. En dat bespreek ik met haar ook een klein beetje. Maar wat ik al eerder had gehoord... is dat Oostenrijk natuurlijk wel ook financieel enorme belangen heeft op de Balkan. Denk aan hoe groot Raiffeisen daar is. Denk aan al het vastgoed. Denk aan wat er allemaal na de jaren 90 daar... toen daar oorlogen waren en dergelijke... aan investeringen is gedaan door Duitsland, door Oostenrijk. En vergeet ook niet dat Oostenrijk het ook echt best wel prettig vond... dat Kroatië bij de Europese Unie kwam. En Oostenrijk is dus ook een hele interessante om te kijken... naar die uitbreidingspolitiek. Mm-hmm, wat gebeurt er met Zuidoost-Europa? Komen de landen bij of niet? Ook al zit daar met Koerts een vrij conservatieve premier... die dan weer in een coalitie met de Groenen zit. Nou, dat vind ik ook altijd fascinerend. Ik kan nog uren doorgaan.
Dat merk ik.
Ja.
Stop.
Doen we. Helemaal niks gezegd over dat interview met die ambassadeur verder, hè? Wat erin stond.
Nee.
Er werd hem nog gevraagd of hij een voorkeur had voor schnitzel of tafelspits.
Voor Nord Stream 2 of voor... Boesba?
Nee. Nou goed, ik zal dat interview... Ik heb er wat fotootjes van gemaakt en op mijn Twitterpagina gezet. Ed Geert-Jan Haan voor de fans. Ja. Dit was Polen, denk ik, wat ik hoorde. Dit was alleen niet de amazing versie.
De
amazing versie. Die we twee afleveringen geleden in het gesprek met Ivone Kusch hoorden.
Ik heb gefaald.
Dit is even neutraal.
Ja, dat is gefaald.
Wat gaan we doen met Polen?
Ja, wat gaan we doen? Ik heb voor jou een mooie tekst geschreven.
Ja, jij wil het hebben over de Poolse politiek.
Ja, ik zag op jouw Twitterfeed en ook van Michiel, van Blommestein, van alles gebeuren in Polen.
Ja, Michiel is de grote Polenkenner.
Ja, daarom is alle eer naar hem, want hij voedde mij.
Ja, wat is daar aan de hand deze week? Van alles.
Ja.
En op het moment van opnemen zou het zomaar kunnen dat de actualiteit ons heeft achterhaald. Maar wat er speelt is dat je hebt er een regering waarbij PiS natuurlijk de grootste partij is. En PiS werkt samen met een coalitiepartner en nog een kleinere coalitiepartner. En een van die regeringspartijen waar PiS mee samenwerkt is uit de regering gestapt. En dat heeft te maken met dat Jarosław Gowin, dat is de vicepremier en ook de minister onder andere van arbeid en technologie, dat die de wacht is aangezet door Morawiecki, de premier. Die heeft dan weer bij Duda, de president, het verzoek ingediend om Gowin te ontslaan. Dat zal allemaal wel weer uit de koker van Kaczynski zijn gekomen.
Ja,
en dat heeft te maken met dat die coalitiepartner Porozumienie, die ligt al eigenlijk sinds vorig jaar mei niet lekker bij PiS. Die hebben mot met elkaar, spelen allerlei zaken mee. Ook de nasleep van corona. Maar ja, het is heel interessant wat er nu dan gebeurt. Want de regering verliest dus haar meerderheid. Er komt dus een minderheidsregering. Of zijn er individuele parlementsleden die de coalitie blijven steunen? Dan wordt het deeltjes maken. Maar dan zou je ook kunnen zeggen dat is gewoon gedoogsteun.
Ja.
Dan heb je feitelijk nog steeds een minderheidsregering.
Ja. Mm-hmm.
Nou, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is welke strategie hierachter zit. Want waarom wordt Gowin de laan uitgestuurd? Nou, dat is uiteindelijk, denk ik, met het doel dat die partij uit de regering stapt. Want anders stuur je niet die vicepremier weg. Dus dat heb je ingecalculeerd. En ja, als je dus Michiel van Blommestein dan mag geloven, dan zijn er 6 of 7 strategieën mogelijk die erachter kunnen zitten. Dat kan te maken hebben met dat PiS aanstuurt op nieuwe verkiezingen. Zou mij niks verbazen. Maar Michiel van Blommestein zou het wel verbazen. Dus wat dat betreft moet ik hem maar even volgen erin. Want hij is een veel grotere kenner dan ik. Maar wat ook meespeelt is wetten en ideeën die PiS heeft, waar deze coalitiepartner, ook al is het een coalitiepartner, maar ja, die wat dit betreft dan niet het compromis willen opzoeken. En dan gaat het onder meer over een mediawet, waar op woensdag, moment van opname voor ons, over gestemd wordt. Dat heeft te maken met de nieuwszender TVN, TVN 24. Dat is eigenlijk het grootste onafhankelijke tv-netwerk dat Polen op dit moment heeft. Dat dus niet dag in dag uit de keer gaat tegen Donald Tusk, om maar een beeld te schetsen. En de regering is niet zo blij met TVN en wil dus de mediawet aanpassen. En het gevolg van de mediawet zou zijn dat TVN zijn vergunning verliest. Want het moet dan gedwongen in de verkoop. De wet die daarvoor bedacht is, heeft te maken met dat niet-Europese partijen geen licentiehouder meer zijn in Polen. Nou, achter TVN zit US Discovery, dus Amerikaans. Dus er worden trucjes bedacht. En het is vrij overduidelijk dat dat dus speelt. En de vraag is dus, op dag van opname bij ons, ja, het is superspannende radio, want de luisteraar weet de uitslag waarschijnlijk al, als je het volgt, komt die wet er nou of niet? Want het zou dus kunnen dat je de steun van Gowin en zijn partij verliest. Die waren er al niet heel erg voor. Nu heeft PiS er ook nog uitgeknikkerd. Dus dan zou je zeggen, ja, dan hebben ze helemaal geen zin meer om voor die mediawet te stemmen. Dus wat doen die andere partijen? Wat doen Cookies? Wat doen Confederatia? Wat voor deeltjes worden er verder gesloten? Er gingen al verhalen rond dat allerlei andere politici, niet aan PiS gelieerd, maar van die andere partijen bijvoorbeeld, dat die allerlei bedrijven kregen aangeboden voor familieleden. Dat er dus iets van nepotisme in zat. Ja, handjeklap. Nou, en dat soort zaken zijn heel interessant om te volgen. Ook natuurlijk schrijnend. We hebben het gewoon over een EU-lidstaat. En na de ontmanteling van de media in Hongarije en deels al in Polen is dit weer een nieuwe negatieve stap. En je ziet het protesten in diverse steden in Polen. Ik geloof in 80 steden, maar goed, dat zijn dan niet al te grote protesten. Maar men gaat de straat op en de vraag is, wat wordt de uitslag van de mediawet? Wat wordt het vervolg van deze regering? Hoe gaat die handelen? Hoe gaat die vorm krijgen? En waar gaat Michiel van Blommestein op Twitter verder mee komen?
Ja, volg Michiel van Blommestein op Twitter. En volg Jan ook op Twitter, want die twittert ook geregeld over Polen.
En ik retweet dan Michiel.
En hij retweet. Dus je krijgt eigenlijk, ja, als je Jan volgt, dan is het genoeg. Sorry, Michiel.
Yeah.
Oud-Slavische gezang.
Mooi toch? Je ziet hem uit volle borst staan.
Ja, ik zie hem al staan in zijn orthodoxe kerk, ja.
Bulgarije was dit volkslied.
Vertel.
Polen is een vaste klant bij ons als onderwerp. Ja. Wit-Rusland ook natuurlijk. Poetin, zijn naam is al gevallen geloof ik vandaag.
Ja.
Maar Bulgarije begint zich hierin te mengen.
En terecht.
Ja, zeker. We hebben het al een keer over gehad in de podcast. Een paar keer zelfs. Onder andere aflevering 90. En het land is eigenlijk momenteel op weg naar de derde parlementsverkiezingen in 1 jaar.
Is dat een record?
Ja, dat weet ik niet. Maar we kunnen. Ja, het is toch. Ik denk dat je als land daar toch wel mee voor de dag kan komen.
Maar vertel, want verkiezing 1 was dus met een uitslag, maar zonder eindresultaat, zonder formatie.
Ja, ja.
En dat is dus bij verkiezing 2 ook het geval.
Ja, na de tweede verkiezingen is het dus ook de anti-establishment partij ITN van popster Slavoj Trifonov won vorige maand die verkiezingen. Waarmee tegelijkertijd een einde kwam aan het tijdperk van de GERB-partij van oud-premier Boyko Borisov. De grote vraag was toen, na die tweede parlementsverkiezingen, lukte Trifonov om een coalitie te vormen. Dat is in het gepolariseerde Bulgarije geen appeltje, peertje, eitje. Bij de vorige verkiezingen, zoals Geert-Jan het al zei, in april dit jaar liepen onderhandelingen spaak, waardoor uiteindelijk dus een tweede nieuwe parlementsverkiezingen werden uitgeschreven. Trifonov probeerde dit keer met een minderheidscoalitie, omdat een meerderheidscoalitie niet mogelijk bleek.
Hij wilde gewoon alleen maar met zijn eigen partij.
Ja, en had nog wat andere partijen. Die moesten maar meestemmen met bepaalde ministersposten en ministersbeslissingen.
Beetje zoals PiS.
Ja, maar uiteindelijk die partij die hij nodig had om toch die ministersposten, die benoemingen daaromheen doorheen te krijgen, die gingen dwars liggen. Dus toen heeft vervolgens Trifonov gezegd, ja, zonder de steun van deze partijen komt er geen regering van onze kant. En wat je nu hebt, is dat we, net hebben we al eerder gezien, volgens de grondwet zullen er nog twee pogingen worden gedaan om een nieuwe regering te vormen door andere partijen. Dus Trifonov en zijn partij staan even aan een zijlijn. Je kunt je afvragen waarom het nu wel zou lukken als het de vorige keer allemaal niet lukt. Dus
de stemverhouding is toch veranderd? Ja, mensen hebben toch anders gestemd? Dus de zetelverhouding is toch anders? Dan heb je toch andere combinaties misschien mogelijk om tot een regering te komen?
Dat zou kunnen, maar dan moeten ze de kleine partijen waarmee Trifonov samen wilde werken, die willen niks te maken met de GERB-partij van Borisov. Dus daar heb je alweer een botsing. Ja. Nou, dan hebben ze Trifonov en die kleine partijen, die liggen niet echt lekker mee met elkaar natuurlijk sinds deze affaire.
Alles moet met elkaar willen.
Waar vind je nog een coalitie?
Nou, in Nederland.
Nou ja, dat is ook maar de vraag. Dus dan zou je zeggen, ja, opnieuw naar de stembus zoals die twee pogingen niet lukken. Maar dan vraag je af, wat komt daar dan weer uit waardoor ze uiteindelijk wel een coalitie zouden kunnen vormen?
Stemverhouding.
Dat zou kunnen,
ik denk ook dat Trifonov misschien wel aanstuurt op nog meer zetels. Nadat hij dus ziet dat hij Borisov kan verslaan. En ook, ja, als ik dan volg bijvoorbeeld hoe het staat in Bulgarije met dat vaccineren. Nou, dat is dramatisch. De kritiek op het coronabeleid van Borisov is ook niet te harde.
Nee, dus.
Dus misschien.
Ik vraag me ook, in Nederland geldt de regel wie breekt, betaalt. Misschien geldt het ook in Bulgarije. En even Trifonov het nakijken. De Turkmeense president Berdi Muhammedov noemde Afghanistan de vraag die ons allemaal zorgen baart. De Russische topgeneraal Gerasimov zei tijdens een bezoek aan Oezbekistan, de grootste bedreiging voor de Centraal-Aziatische regio komt vandaag uit de Afghaanse richting. Na de terugtrekking van de Amerikanen in Afghanistan rukken de Taliban op. Aangrenzende landen als Tajikistan, Oezbekistan en Turkmenistan kijken met argusogen wat daar gebeurt. En Rusland natuurlijk ook.
En de laatste stand van zaken op het slagveld. En dan concentreren we ons op de grensgebieden met Tajikistan, Oezbekistan en Turkmenistan. Slagveld is wel even figuurlijk de term.
Ja. Mm-hmm.
Voor alle drie de landen geldt dat vrijwel de hele grensstrook in handen is van de Taliban. In de gebieden waar dat nog niet het geval is, wordt gevochten. En kijken we naar de opmars van de Taliban, dan moet je niet raar opkijken als de Taliban alle grensgebieden met Tajikistan, Oezbekistan en Turkmenistan in handen krijgt. Ook al is dat dus het geval. Toch, Floris, wat is het nou?
Nou, ze hebben nog niet De hele grensgebieden in handen.
Dan snap ik hem. En die zien zich, die landen, dus nu geconcentreerd met een nieuwe buurman. Mm-hmm. En hoe gaan ze daarmee om? En dat islamitische vuur, slaat het over naar Ruslands achtertuin? Hoe zit het met die opvallende rol van Oezbekistan? We gaan het bespreken met Misha Kemper, hoogleraar Oost-Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoeksfocus ligt op de islam in Rusland, Centraal-Azië en de Caucasus. En we hebben te maken met een kleine vertraging. Want, Floris, waar zit meneer Kemper?
Die zit in de Spaanse Pyreneeën op een weiland tussen, zo nu dan horen we, een vlieg rond.
Ik vind het bijzonder dat ze in de Pyreneeën dan ook nog weilanden hebben. Is dat dan met een stijgingspercentage van 18%?
Ja, het begint misschien laag. En dan in het begin heb je nog weilanden en dan begint het gebergte.
Ik moet even denken aan de hoge bergen in Tadjikistan. Zo prachtig.
Dat zag ik ook.
Goed, ik zou zeggen, open het gesprek met meneer Kemper.
Meneer Kemper, u zit in de Spaanse Pyreneeën. Dat, als ik het goed heb begrepen. Is Centraal-Azië momenteel een van de hoofdgesprekken bij u aan de vakantietafel?
Bij mij aan de vakantietafel, daar gaat het algemeen over Oost-West verhoudingen. En dan kijken we naar Centraal-Azië natuurlijk in het breder beeld van Rusland, die zich bedreigd voelt door het Westen en door het Zuiden. Dus een siege mentality, het gevoel omringd te zijn van vijanden. En daar is Afghanistan natuurlijk interessant voor Rusland als een land waar Amerika verloren heeft, waar nu een vreselijke situatie ontstaat door het vertrek van de Amerikanen. En die Amerikanen blijkbaar helemaal niet meer geïnteresseerd zijn in wat er nog gebeurt. Mm-hmm. Het helemaal aan Rusland overlaten. Dus aan de ene kant is het voor Rusland een zege. Ze hebben gewonnen. Tegelijkertijd krijgen zij nu al die problemen op hun tafel die Amerika tot nu toe gehad heeft. Ja. Met ons natuurlijk daarbij als NAVO-partners.
Ja, en daar heeft het dus over tijdens het ontbijt, tijdens de wandelingen door de bergen. We gaan even van de bergen van de Spaanse Pyreneeën naar de bergen in Centraal-Azië. Waar nu veel over wordt gesproken, het oprukken van de Taliban, moslim-extremisme. Zit er vrezen Tajikistan, Oezbekistan en Turkmenistan, die aangrenzende landen, voor het oprukken van die Taliban? Denken ze, oh jee, wat gebeurt hier nou? Of zijn ze, laat maar komen, of we maken ons niet zoveel druk?
Ja, ze zitten natuurlijk al 25 jaar met het probleem van Afghanistan. Sinds de eerste oorlog in de jaren 90. En na het Russische vertrek, was er ook zo'n vacuüm zoals het nu ontstaat. En dat was een vreselijke burgeroorlog in Afghanistan. Met als hoogtepunt de slag om Kabul, die lang duurde en die stad in as heeft gelegd. Dus in principe, dit is het scenario waar we nu van uit moeten gaan. De hoop is nu, in principe is het heel ironisch, de hoop is dat die Taliban snel een overwinning plegen, zodat ze een staat op kunnen bouwen, een functionerende staat, en Afghanistan niet als een failed state, een soort van gebied van criminelen, van drugsmokkelers en van militante islamisten vanuit de hele wereld wordt.
Mm-hmm. Maar wat betekent dat voor Tajikistan, Oezbekistan en Turkmenistan? Die hopen dus op die Taliban-overwinning?
Ja, ze zeggen het op zijn minst. Nou, als je naar de buitenlandse zaken sprekers kijkt van al die landen, ook van Rusland, dan zeggen ze eigenlijk, oh prima dat die Taliban nu het noordelijke gebied onder controle krijgen. Want dat betekent dat de islamitische staat zich niet daar kan vestigen. En dat willen de Russen niet. Dus als die Taliban daar voor orde kunnen zorgen, zo is de discours, dan kunnen die noordelijke buurlanden prima daarmee leven. Dan kunnen ze langzaam handel opbouwen of andere dingen doen met de heersers van Afghanistan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een beetje uit de lucht gegrepen, want die Taliban zijn geen organisatie die een staat opbouwt. Dat hebben ze ook in de jaren 90 niet gedaan. Maar het is een conglomeraat van kleine groeperingen, van milities, die helemaal niet onder één bewind staan. Dus je krijgt geen controle over Afghanistan als je die Taliban gebeuren laat of ze zelf steunt. Want dat kan ook zijn dat sommige landen die Taliban steunen, zoals Pakistan, misschien zelfs andere landen, zoals Turkije.
Okay. Dus de Centraal-Aziatische buurlanden willen stabiliteit. Rusland wil stabiliteit. Betekent dat ook dat als er nu deze week onderhandelingen met vertegenwoordigers van de Taliban worden gevoerd, dat dat ook is waar Rusland en Centraal-Aziatische landen op hameren. Maar zitten ze ook mee aan tafel om dat uit te leggen aan bijvoorbeeld de Amerikanen? Zo van, we willen stabiliteit en dat moet dan maar met de Taliban?
Ja, En de hoop is dat die woordvoerders van die Taliban, die nu met Russen, maar ook met die andere vertegenwoordigers praten in Doha, of in Moskou, of in Tashkent, dat die echt gezag hebben. Dat die echt, als die beloftes maken, dat ze die noordelijke buurlanden niet in willen vallen, dat ze Oezbekistan, Tajikistan, Turkmenistan met rust willen laten, dat dat echt het geval is. Een partner nog dabei, een land die nog dabei betrokken is, is China. Voor China is die situatie ook heel gevaarlijk. Want zij hebben te maken met de Oeigoeren in hun westelijke provincie in Xinjiang. Met de Oeigoeren die zelfs islamitisch zijn en waar de Chinese overheid altijd beweert dat elke opstand door islamitische radicalen is geïnspireerd.
En welk land, even buiten China gerekend, maar als we het hebben over Rusland, Tajikistan, Oezbekistan, Turkmenistan, welk land heeft de meeste vrees voor escalatie, nog verdere escalatie van wat zich in Afghanistan afspeelt? En met welke reden is die angst er?
Al die landen hebben seculiere regimes die in principe hun macht baseren op economische macht. Dus het gaat om geld, dat is het eerste. Geld is verbonden met de handel die bedreven wordt en elke escalatie in Afghanistan is slecht voor de veiligheid in hun eigen landen. Als het over geld gaat. Het tweede is de islamitische factor. Als seculiere leiders, zeg maar van Oezbekistan of van Turkmenistan of Tajikistan, die leiders hebben alle hun problemen met hun eigen islamitische groeperingen gehad in het verleden. Op dit moment zie ik geen bedreiging van die landen door die Taliban, dat die doortrekken naar Tashkent of naar Dushanbe. Maar het zou wel kunnen zijn dat Taliban afsplitsingen zich in die landen vestigen en daar bijvoorbeeld aanslagen plegen. En daar is het dan genoeg dat een beetje escalatie gebeurt. Dat zou al die hele regio weer in opspraak brengen.
Ja, waarom ziet u de Taliban dat niet doen, wat u al eerder zei, oprukken of verder uitbreiden? En dat het alleen hooguit afsplitsingen zijn die een gevaar zijn voor Centraal-Azië?
Ja, die Taliban staan eigenlijk voor een etnische soort van islam die heel verbonden is met de lifestyle, met het leven van de Pashtunen en de Dari in Afghanistan. Dus die hebben eigenlijk met de Oezbeken niet veel te maken. En bij de Oezbeken bijvoorbeeld, dus het land met de grootste moslimbevolking in Centraal-Azië, noordelijk van Afghanistan, daar is ook geen echo op de Taliban. Daar is niemand die zegt, we moeten het zo doen als die Taliban. Taliban zijn ook voor die landen eigenlijk een begrip van middeleeuwen en van achterlijkheid, ook van achterlijk islam. Een soort van islam die al lang geleden niet meer de islam is van de republieken in Centraal-Azië. Dus in voormalig Sovjet-Centraal-Azië. Daarom denk ik dat daar geen acceptantie bestaat voor Taliban. Dat betekent natuurlijk niet dat die Taliban daar niet kunnen ingrijpen. En dan zou zekerlijk Tajikistan het zwakste lid zijn in die teken van die vier landen.
Is er nog een land, meneer Kemper, dat zich druk maakt om de mensenrechten, om het lot van de gewone Afghanen? Of is dat cynisch genoeg gewoon niet het geval?
Dat is cynisch genoeg niet het geval, behalve natuurlijk in de Nederlandse of Duitse media. Want wij denken natuurlijk veel eraan, wat gebeurt met al die mensen die met ons samengewerkt hebben toen wij in Mazar-i-Sharif of in Kunduz zaten. Over de jaren heen en gebruik gemaakt hebben van lokale collega's die ons bij het vertalen enzovoort geholpen hebben. Dus bij ons is de discours toegespitst nu op deze soort van mensen, die we eigenlijk wel die verplichting hebben hun te helpen, hun op te nemen met hun families. Maar over die algemene situatie, bijvoorbeeld van vrouwen in Afghanistan of van journalisten, hoor je veel minder. Ne? Het vrije journalisme in Afghanistan is nu eigenlijk ook al dood. Want ook in die regio's die niet al van de Taliban bezet zijn, maken zich die journalisten natuurlijk heel veel druk over hun eigen veiligheid.
Ja, u zei net dat Tajikistan de zwakste schakel is, mocht de Taliban iets willen uitrichten. Waarom is dat?
Waarom is Tajikistan eigenlijk het zwakste lid?
Ja, dat begreep ik uit.
Tajikistan is een bergland met een heel lange grens met Afghanistan. Het Tajikse leger is heel zwak. Dat zijn 8000 man of zo met een handvol tanks. Oude Sovjet-fabrikaten uit de jaren 70. Tajikistans veiligheid baseert eigenlijk op de presentie van de Russen. De Russen hebben bijna meer soldaten in Tajikistan dan Tajikistan zelf. Het zijn zo'n 7000 man die daar al jarenlang gestationeerd zijn. Dus die veiligheid van Tajikistan is helemaal in handen van Rusland, zou je kunnen zeggen. En voor Rusland is Tajikistan een voorpost. Als Tajikistan valt, zo die redenering, dan zou het radicalisme en ook die smokkelaardij doorgroeien tot naar Rusland en naar Kazachstan en naar Rusland.
Ja,
dan waarom is Tajikistan voor Rusland zo belangrijk?
Ja, en heeft het over smokkelaar.
Oezbekistan is beter opgesteld.
Okay. En u heeft dan bijvoorbeeld over drugsmokkel, hè? Neem ik aan als het heeft over smokkelaardij.
Ja, wat er alles wordt gesmokkeld, ne? Wapens, drugs, mensen. En ook de Taliban, ze zeggen dat ze van opiumhandel af willen. Maar dat zeggen ze, denk ik, grotendeels om ons te laten weten dat het niet zo erg zou komen.
Ja.
Ook het Taliban-regime baseert op corruptie en op opiumhandel. En geweld natuurlijk.
We zagen al dat de Afghaanse militairen de grens met Tajikistan waren overgevlucht tijdens gevechten met de Taliban. Kan Centraal-Azië een vluchtelingenstroom verwachten?
Zeker, en die landen proberen natuurlijk hun grenzen dicht te houden. Dus een deel van die soldaten van het leger van Afghanistan, dus die reguliere soldaten, zoals wij die noemen, die gevlucht zijn naar Tajikistan, zijn weer teruggestuurd. In het noorden van Afghanistan leven Kirgizen, Tajiken, Oezbeken. Dus in principe dezelfde natie die je ook in Oezbekistan, Tajikistan, Turkmenistan enzovoort hebt. En die zouden natuurlijk makkelijk de grens oversteken naar hun buurland. En dan proberen ook weg te komen. Ik denk in de eerste opzicht zouden deze mensen proberen naar het noorden te komen. Dus naar Kazachstan en naar Rusland, naar welvarende landen. Waar ze ook families en steun hebben. Maar er is natuurlijk ook druk op ons om meer vluchtelingen op te nemen als die crisis daar verder escaleert.
Ja. In welk land in Centraal-Azië of in Rusland zitten momenteel eigenlijk überhaupt al de meeste Afghanen, misschien ook economische migranten? Heeft u daar zicht op?
Die zijn overal natuurlijk. Je hebt handelsnetwerken die in al deze republieken actief zijn. Maar als je het nu echt over Afghaanse Taliban hebt, dus over organisaties die daar in de ondergrond werken, daar weet ik helemaal niks van.
Nee, ik had het over gewone mensen.
Van de veiligheidsdienst. Nee, gewone mensen. Kijk, je hebt in al die landen heel veel minoriteiten. Oeigoeren, maar ook uit Afghanistan. En die zitten in de steden meestal, omdat die daar naartoe getrokken zijn en daar opgenomen zijn. Dus die drijven handel.
Ja.
Maar daar gaat het dan over kleine percentages van de bevolking.
Nu is er veel aandacht voor Afghanistan in de Nederlandse media, in de Europese media. Maar dan is er vooral discussie in Nederland, in Duitsland, in Oostenrijk over wat doen we met de Afghanen die nu op de vlucht slaan, die via misschien ook Iran en Turkije dan naar de rest van Europa komen. Gaan we met z'n allen een vluchtelingenstop afspreken? Dus dat we Afghanen die in Nederland bijvoorbeeld zijn voorlopig niet terugsturen naar Afghanistan, omdat dat een gevaarlijk land is, een land in oorlog. Eigenlijk hebben wij dus vanuit Nederland, vanuit West-Europa vrij weinig zicht op de rol van de Centraal-Aziatische landen, op de rol van de Russen. Terwijl u eigenlijk aangeeft dat die landen, dat zijn natuurlijk buurlanden ten eerste, maar daarnaast hebben ze dus ook een heel ander belang. U heeft het dus over stabiliteit, u heeft het over de dreiging van extremistische islam. Dat is toch wel een hele andere discussie dan die wij, want u heeft Duitse wortels volgens mij, die wij in Nederland en in Duitsland natuurlijk horen.
Ik zeg, het is voor Nederlandse of Duitse politici natuurlijk heel moeilijk om te verkopen dat we nu de plicht hebben mensen op te nemen uit een land wat we 20 jaar geleden binnengevallen zijn en waar we rampzalig mee omgegaan zijn. Afghanistan is een graf van geld, een graf van veel mensenleven van onze soldaten, maar natuurlijk nog veel meer mensen zijn gedood over de afgelopen 20, 25 jaar in de inner-Afghaanse burgeroorlog, als je dat zo wil noemen. Dus natuurlijk, het enige wat we kunnen doen is vluchtelingen helpen. We kunnen proberen het regime in Afghanistan nog te steunen, maar eigenlijk is nu de consensus dat dat mislukt is over de laatste 20 jaar. Dus wat ons dan blijft is ja, gewoon in onszelf te gaan en te zeggen, jongens, zo'n avontuur als we die gedaan hebben in 2001, namelijk een land binnenvallen om Osama Bin Laden te bestraffen en te vangen, wat dan niet gelukt is daar. Dat is een fout die wij gemaakt hebben en waar in principe de Afghaanse bevolking die rekening voor heeft betaald. en nu nog betoond.
Ja. Zowel West-Europa als Rusland en Centraal-Azië, die landen zijn allemaal bezig met dus andere zaken dan met de mensenrechten, dan met de mensen die op de vlucht slaan en wat we voor hen kunnen doen. Is er één land in Europa, wellicht in Centraal-Europa of Oost-Europa, dat zich iets schappelijker of menselijker opstelt? Of is iedereen bang voor het frame van dat er met die vluchtelingen mogelijk ook Taliban meekomen naar het land?
Ik heb niet gehoord dat er één land een andere positie voor zou hebben gekozen. Weet u dat beter dan ik?
Nee, Zweden geloof ik, maar dat is geen Centraal- of Oost-Europa.
Ja.
Ja, het is helaas het discours. Floris, jij was ook wel benieuwd nog naar de handels- en economische banden, denk ik, hè? En of de consequenties er zijn voor de Centraal-Aziatische landen.
Ja, als je grensregio valt opeens in andere handen. Waar je normaal gesproken mee handel draait, waar je doorheen je transportlogistiek vervoert. Hoe zit dat nu nog? Hoe gaat dat verder? Blijft er iets van die economische en handelsbanden bestaan als de Taliban daar die grensgebieden in handen heeft, meneer Kemper?
Ja, dat hangt ervan af of die Taliban in staat en willens zijn om veiligheid op hun eigen territorium te creëren en zich ook aan de afspraken houden, namelijk niet naar de andere landen en niet andere landen lastig te vallen. Als dat het geval is, zou het natuurlijk mogelijk zijn die plannen weer op te nemen. Bijvoorbeeld die infrastructuur, die Nord-Zuid-Lijn zo te zeggen, verder uit te bouwen, zodat je een verbinding krijgt met de Indische Ozean. Mhm. Maar zoals ik al zei, ik ben da hier skeptisch. Ich denke nicht, dass die Taliban in staat en ook niet willens zijn om dit te doen. Want handel is voor hun niet belangrijk. Mm-hmm. Voor die noordelijke staten, dus voor die staten van voormalig Sovjet-Centraal-Azië, gaan die handelsroutes sowieso vanuit China. Dus die gaan naar oosten en dan naar noorden, naar Rusland. Die gaan niet door Afghanistan.
Nee, nee.
Dus in principe, als je denkt dat er zoiets als een ijzeren gordijn zou komen, als die grens dicht is, dan is dat eigenlijk voor die noordelijke landen geen groot probleem. Die kunnen dat opvangen door meer handel met de hele wereld via Rusland of via China. Ze zijn sowieso heel sterk afhankelijk van investities en van handel met China. Rusland doet altijd veel voor de veiligheid van die landen en is daarom onmisbaar voor landen als Tajikistan. En China is nu lang al onmisbaar in de economie van al die landen.
Mm-hmm. Yeah.
En China heeft natuurlijk een belang dat die handelsroute die van oost naar west gaan, dus van China naar Centraal-Azië, dat die niet in het geding komen en dat die veilig blijven. En daar blijft eigenlijk die ene vraag over, in hoeverre gaat China zichzelf engageren in die landen, als Rusland op een gegeven moment daarom vraagt of niet in staat is.
Ja. Onlangs kwamen die vijf Centraal-Aziatische landen bij elkaar. Kyrgyzije, Tajikistan, Oezbekistan, Turkmenistan en ook Kazachstan voor een top. Ik begreep dat China, Rusland en de VS daar niet aanwezig waren. Trekken deze vijf landen echt nu met elkaar op en hebben ze een gezamenlijk plan?
Dat is een goede vraag. Dit is op initiatief van de Oezbeekse president, die nu al een paar jaar aan de macht is, en die de isolatiekoers van zijn voorganger, van Niyazov, opgegeven heeft. Dus de nieuwe president van Oezbekistan zegt: Oezbekistan is het grootste land, bevolkingsgrootste land van Centraal-Azië, de grootste economische macht. En hij probeert dit tot een platform te maken om met die andere landen te coöpereren, zodat Oezbekistan als leider van de Centraal-Aziatische Republiek wordt geaccepteerd. Oezbekistan is niet onderdeel van de gemeenschappelijke veiligheidsorganisatie met Rusland en Kazachstan. Dat betekent dat ook qua defensie Oezbekistan een beetje afzijdig staat. En dat betekent natuurlijk dat als die vijf leiders van die Centraal-Aziatische Staaten zonder China en Rusland bij elkaar komen, dat ze ook over veiligheidsvraagstukken praten die parallel lopen aan die door Rusland gecontroleerde veiligheidsorganisatie.
Mm-hmm.
En dat is voor Rusland niet zo mooi om te zien, maar tegelijkertijd hebben ze natuurlijk Oezbekistan ook heel nodig in het beleid met Afghanistan, maar ook om Tajikistan, dus hun eigen voorpost in Centraal-Azië, uit de bedrolie te helpen. Want Tajikistan werd jarenlang door Oezbekistan geblokkeerd. Dat lijkt nu op te wijken. En dat is heel goed voor Tajikistan, maar ook voor Rusland.
Ja, en hebben ze een gezamenlijk plan, die vijf? Gaan ze gezamenlijk de grenzen versterken? Hebben ze een plan om tijdperk in de tuin met de Taliban? Als die dat komt, hebben ze daar een idee bij hoe ze dat gaan invullen?
Ja, ze zeggen natuurlijk alle dat ze hun troepen nu aan de grens versterken. Maar ze hebben natuurlijk niet zo grote armeeën. Al die landen hebben armeeën die erop gebouwd zijn hun eigen bevolking in de gaten te houden. Dus geen van die landen heeft een echt sterke armee. Dat is het ene. Geen van die landen heeft, behalve Tajikistan misschien, echt ervaring in de strijd tegen terroristische organisaties zoals de Taliban of de Islamitische Staat. Dus ze zijn en blijven afhankelijk van Rusland. En je ziet het nu aan de grens met tussen Tajikistan en Afghanistan. Zijn oefeningen nu aan het gaande met Russische strijdkrachten en Oezbeekse en Tajikse. Dus eigenlijk blijft die defensieorganisatie van die grens, van de grensstreeks, toch wel sterk in de handen van Rusland. En het nieuwe daarbij is dat Oezbekistan daar meedoet. Niet binnen het kader van die veiligheidsorganisatie die door Rusland controleerd is, maar wel meedoet om zelf daarvan te profiteren dat Rusland die grens met Tajikistan versterkt.
Ja, en de dominante partijen in dit hele Afghanistan-Taliban-verhaal, dat zijn dus Rusland, China, Verenigde Staten en de vijf stamlanden, de Centraal-Aziatische landen. Heeft u zicht op of er nog enig overleg ook is met de EU of de rest van Europa? Of is dit eigenlijk dus op Amerika na een hele regionale aangelegenheid?
Het is een regionale aangelegenheid. En als je nummer 1 uitzoomt, dan zou je zeggen dat het misschien helemaal niet zo slecht is als die regionale spelers, dus Oezbekistan bijvoorbeeld, maar ook Kazachstan en Tajikistan, daar die dingen zelf in de hand nemen. De EU heeft er sowieso niet veel te zeggen. De EU kan met geld en met ontwikkelingsprojecten te hulp schieten, maar we kunnen natuurlijk niet voor veiligheid zorgen. NAVO is in die landen niet graag gezien. In de Eerste Oorlog, in 2001 hadden die Amerikanen nog basis van die Seite, konden opereren in Kirgisistan bijvoorbeeld of in Oezbekistan, om van daar in Afghanistan te opereren. Dat is nu niet meer het geval. Dus NAVO is in principe, NAVO heeft zelf Afghanistan opgegeven. We wachten nu erop dat het regime valt. En daarom zien die landen daar eigenlijk meer steun in Rusland, die altijd daar geweest is. Rusland heeft altijd een interesse in de regio gehad over de laatste 20 jaar. En ook militaire presentie. En daar is het beleid stabiel. Dus Rusland is stabieler als partner voor die landen dan bijvoorbeeld Amerika, waar de ene president dit doet en de andere doet dat.
Ja. Afrondend, en mijn vraag sluit redelijk aan bij wat u op het laatst al zegt over stabiliteit. Hoe kunnen de Centraal-Aziatische buren en Rusland de komende tijd dan bijdragen aan het zorgen voor rust in Afghanistan? Hoe denkt u dat dat op de korte, maar ook op de lange termijn zich zal gaan voltrekken?
Ja, kijk, daar vraag je mij natuurlijk als historicus. En dan moet ik zeggen, kan ik niks over zeggen. Want eigenlijk is een situatie die niet voorzienbaar is. Als in Afghanistan echt chaos komt, dan komt het van binnen, niet van buiten. En daar kunnen die andere landen niet veel aan doen, behalve die grensregio bewaken. Tegelijkertijd is natuurlijk het recept wat wij als Europeanen hebben, altijd, maak je eigen maatschappij transparanter. Zorg voor democratie in je eigen huis. Dan komt daarmee ook die liberale economie en dan worden die mensen gelukkig en gaan ze niet overlopen naar de Afghaanse Mujahideen of Taliban. Dit is natuurlijk heel kort door de bocht. Maar in principe is het recept van de globale players, van de globale acteuren altijd geweest, je moet voor economische vooruitgang zorgen, dan krijg je minder last van islamisme die gebaseerd is op ontevredenheid en frustratie met het falen van de economie. Ik zou zeggen, dit is één van die factoren. Een andere factor voor die landen is islam in te bouwen. En dat hebben ze alle ook gedaan, van Berdi Muhammadov in Turkmenistan tot Rahman in Tajikistan. Dus ruimte te geven voor een soort van legale islam. Niet alles wat met islam te maken heeft, te discrimineren of te verbieden. En daar is over de laatste jaren in het bijzonder in Tajikistan niet veel gebeurd. Rahman, die is de president van Tajikistan, heeft eigenlijk een beleid gevoerd dat die islamitische partijen die met hem coöpereerden, gemarginaliseerd of gewoon in de bak gestopt. Dus eigenlijk gaat het daarom die voedingsbodem van militante islamisme niet te laten ontstaan door ruimte te geven aan islam. Aan een islam die eigenlijk gewoon een religie is en zich niet veel verschillen opweist met andere religies in die regio.
Oké.
Dat is natuurlijk geen recept wat nieuw is en is ook niet, is geen garantie voor succes. Maar het gaat eigenlijk darom die beelden van vijanden af te bouwen. Om zo ervoor te zorgen dat mensen minder geïsoleerd, minder gemarginaliseerd raken.
Dank u wel. Ik hoorde nog een paar vliegen op de achtergrond, meneer Kemper.
Ja, dat zijn niet alleen vliegen. Hier zijn ook vlinders en libellen die hier rondwaaien.
Als u een keer weer in Nederland bent, dan nodig u graag hier uit in de studio. Want ik vond het prettig om naar u te luisteren. Zeer veel dank, Misha Kemper, hoogleraar Oost-Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam.
Vanuit een zeer vredelievende omgeving, zo te horen. We gaan naar onze eigen man met baard in Moskou.
Ja, onze eigen. Jij volgt natuurlijk.
Wordt steeds langer, die baard.
Coronabaard.
Ik heb misschien wel aspiraties.
We hadden net de heer Kemper in de uitzending over Centraal-Azië en de Taliban en Afghanistan. Maar nu begrijp ik dat jij eigenlijk de expert bent.
Ja, ik heb mijn scriptie geschreven over de ontwikkeling in van de islam in Sovjet-Centraal-Azië na het uiteenvallen van de USSR. En daarom ben ik altijd wel meer dan gemiddeld geïnteresseerd in dat onderwerp nog altijd. Maar ja, ik mag bij jullie alleen maar de clown uithangen. Hè? Dus ja, wat moet ik al?
Je merkt toch hier weer een kleine frustratie en een stoot onder de gordel.
Hij heeft net de vorige aflevering 100, heeft hij ongeveer alles kunnen zeggen wat hij in zijn kerfstok had.
Ja, maar niet over de islam in Centraal-Azië.
Nou, wat wil je daarover zeggen?
Nee, ik wil er helemaal niks over zeggen. Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie dat uitstekend hebben behandeld. En ik brand van nieuwsgierigheid om de hele podcast terug te gaan luisteren.
Maar misschien één vraag. Wordt er in de Russische media veel over geschreven, gesproken door politici?
Jazeker, zeker. Ik heb zelf twee stukken eraan gewijd. En twee verschillende Centraal-Azië-deskundigen gesproken. En het opvallende was dat zij eigenlijk opvallend optimistisch waren. En dat verbaasde me een beetje. Ze zeiden, nou, die Taliban, die zijn er echt niet op uit om de rest van de wereld te veroveren, of zelfs maar buurlanden. He, ze willen geen wereldwijd kalifaat stichten. En bovendien zijn ze ook niet meer dezelfde als 25 jaar geleden. He, ze zijn pragmatischer geworden. Dat was hun beide opvatting. Zij zeiden dus ook dat er eigenlijk in Rusland, in Moskou, helemaal nauwelijks ongerustheid bestaat over de ontwikkelingen in Afghanistan. Toch vind ik dat eigenaardig, omdat je de afgelopen jaren, decennia zelfs, Rusland altijd troepen heeft geleverd aan Oezbekistan, aan Tajikistan, als het weer onrustig werd in Afghanistan. Met andere woorden, ze zijn er toch wel benauwd voor, lijkt mij.
Het had ons wel een half uur van de zendtijd bespaard als we dit gewoon met jou alleen hadden gedaan in deze twee minuten. Dit was de analyse van meneer Kemper.
Nou ja, dan had je zelfs 55 minuten ongeveer kunnen besparen.
Ja, en de rest alleen maar moppen.
Ja, precies. 55 minuten aan moppen. Ja.
Ik hoorde de hele tijd je telefoon gaan, Joost. Dus je krijgt ongetwijfeld nu allerlei tips door en moppen. Hier, daar gaat er weer. WhatsApp.
Ja, ik heb mijn... Ik heb mijn Russische omgeving gevraagd om moppen te sturen en ze blijven me komen.
Dan zijn ze nu bijna te laat.
Ja, maar ik heb er zelf eentje uitgekozen.
Ah, dat doe je anders nooit.
Oh. Jawel.
Daarbij.
Ik moet jullie wel waarschuwen van tevoren. Russen zijn politiek niet zo correct. Hè? Dat is bekend. Daar zijn ze niet mee. Daar worden ze niet mee geboren, op zijn zachtst gezegd. Dus alle verwensingen die jullie krijgen naar aanleiding van deze mop. Schuif ik dan ook maar van me af. Want ik heb hem niet verzonnen. Het is een Russische mop. Dus dat even als,
disclaimer.
Waarschuwing vooraf. Disclaimer, dat is het woord. Fijn, Taliban hebben inmiddels Afghanistan veroverd. En er loopt een talib op straat. En in plaats dat zijn vrouw 10 meter achter hem loopt, loopt ze 10 meter voor hem. En een andere talib, die is daar verbolgen over. En die komt naar hem toe en die zegt, wat doe je nou? Dat kan helemaal niet. He, de Koran schrijft voor dat vrouwen achter je moeten lopen en niet voor je. Ja, zegt die andere talib. Maar in de Koran staan ook geen landmijnen beschreven. Fout, hè?
Ja. Wat een galgenhumor.
Ja.
Maar goed, zonder een lach, zonder een lach op zijn tijd vaart niemand wel.
Ik hoop niet dat de MeToo-beweging mij nu zal opknopen. Maar goed, dan moeten ze me eerst maar komen halen. En ja. Rusland zit ik wat dat betreft wel veilig.
Nog even je adres.
Rusland.
Nou, die grap van mij die viel ook weer heel slecht. Dus ik zeg nog even je adres.
Mijn adres. Oh ja. Maar je komt er niet in, hè? Grenzen zijn nog altijd gesloten.
Dus. Wij hebben ken je de lange arm van de perestrooikast dan niet?
Oh ja. Nou. De Tsjetsjeense vrienden.
Weet je hoe ze in Dagestan altijd tot ziens zeggen? Dag.
Nee, das vidanya, oh dag. Ja, leuk. Ga jij moppen vertellen nu? Ja, ik vind het best hoor.
Hij valt goed zo te horen.
Hij is zo flauw dat hij bijna leuk wordt.
Aito.
Paka.
Das vidanya.
Sorry. Maar. Echt wel slecht.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.